Dit is een podcast van NPO Radio 4 en de NTR.
Paride. Paride. Paride.
Het is januari 2020. De eerste dag van de regierepetities voor de opera Ritratto.
Jongens, Paride die gaat er steeds vandoor. Die heeft het nog niet helemaal door.
De Italiaanse tenor Paride is zoek, terwijl de repetitie om 10:00 stipt hoort te beginnen. Hij schijnt op de wc te zitten.
Paride!
Regisseur Marcel Sein wordt ongeduldig. Want vervolgens zit er dus zo'n 20 man te wachten. De dirigent, de zangers, de regisseur, de dramaturg, de toneelmeester, de choreograaf en al hun assistenten. Repetitietijd is kostbaar en heilig.
Hé, how did it go? Well, we're all living with you. We're all waiting 5 minutes. Well, that's a big one.
Paride komt binnen. Kijkt niet begrijpend om zich heen. Hij spreekt geen Engels.
Okay, I'm happy that you don't understand. Now, and then, there we go.
In de vorige actes van Making an Opera heb je gehoord waar Marcel Sein zo al van wakker lag. Keuzes van verf en bloed en over een hoofdrol in Ritratto waar maar geen zanger voor gevonden werd.
We konden gewoon geen tenor vinden. En nu heeft er een jongen, die heeft een fantastische stem. En beeldschone ogen. Hele mooie wimpers. Het is een Italiaan. Hij komt uit Napoli. En hij spreekt alleen Italiaans, inderdaad. Dus hij spreekt maar dan ook geen woord Engels.
Dat is dus Paride. Inderdaad, een fantastische stem. En de mooiste ogen ooit. Maar de communicatie...
On the end,
is een uitdaging.
La fine, die prima lettere.
Dus hoe communiceer ik? Gewoon 6 weken lang repeteer ik op een vloer met een tenor die niets verstaat. Hij verstaat niet alleen mij, maar hij verstaat dus 24 uur per dag verstaat hij niets van anything.
Maar dat kan toch niet, Marcel, zeg ik bezorgd. Werken met een hoofdrolspeler die jou niet verstaat. Lig je hier dan nu niet ook weer wakker van? Maar dat is niet zo.
Sophie komt binnen en zegt, dit is het, dit is de stem, die moeten we hebben. Deal with it.
Sophie de Lint, de directeur van de Nationale Opera, die na lang wikken en wegen door alle betrokkenen uiteindelijk deze knoop doorhakte.
Ja, kijk, op dat moment hoef je niet meer wakker te liggen. Want dan, ja, dan moet je ermee dealen.
Wat moet je in huis hebben om zoveel ballen in de lucht te houden?
Paride!
Om de regie te voeren. Ik ben Stef Visjager. Ik mocht 1,5 jaar meelopen achter de schermen bij de Nationale Opera. Dit is Making an Opera of Hoe het te maken in opera. Acte 5, Cruel Fate.
De is
it on the crash, kind of the end?
No.
We zitten in een grote studio achter het toneel van de Nationale Opera en Ballet. Langs één wand staat een rij tafels en daarachter zitten mensen met scripts, partituren en laptops. Iedereen kijkt naar het net alsof toneel. Een zwarte vloer waarop met verschillende kleuren tape is afgeplakt hoe groot het echte toneel straks is en waar de decorstukken zullen staan. En er liggen oefendecorelementen, plastic ballen, zuilen van piepschuim en de enorme jurk van Luisa Cassati, waarin zij gevangen zit in de openingsscène.
Right?
Good evening, spectators. Mm-hmm. That one. Then we have enjoy this temporary eternity, yes. Kind of more intimate.
Kind of philosophical.
Deze eerste week van de repetities wil Marcel Sein de opera zetten. Dat wil zeggen, hij heeft de afgelopen maanden bedacht wie komt waar op en wat gebeurt er op het toneel. En nu moet hij zien of wat hij bedacht heeft ook werkt.
Then I want you to go through your heels.
Through my heels, what do you mean?
No heels. Yeah.
Oh.
Met sopraan Verity Wingate werkt hij aan scène 1, de entree van Luisa Cassati.
Oh, like this?
Can I...
Oh, fuck. Sijm, achter in de 50, maar met de levendigheid en drukte van een jong kind, rent van links naar rechts, sleurt decorstukken achter zich aan en doet alle houdingen, sprongen en vallen lenig voor.
You're busy with that thing. You should be busy with falling.
Verity staat in een soort looprekje van hout en staal. Het is het oefendecorstuk voor de jurk van Jan Tamino. Ze moet zwikken en vallen.
I tried, it didn't work.
Met looprek en al. Opnieuw en opnieuw. Telkens moet ze van Marcel Sijm net iets anders zwikken en vallen met haar looprek.
Well, great.
Verity laat me de volgende dag haar blauwe knieën zien.
I won't let you do it again.
Terwijl ik denk, arme zangers, moeten ze naast al die moeilijke muziek ook nog een choreografie onthouden? Schijnen deze bewegingen ze juist te helpen? Door de zang aan een beweging of plaats te koppelen, verzinkt de muziek in hun fysieke geheugen. En dat maakt het onthouden van muziek en regieaanwijzingen juist makkelijker.
Opera werkt van buiten naar binnen. En dus je zegt meteen wat je doet en binnen een hele week steeds je dat hele ding. Zeg je, je loopt van links naar rechts en pak je die en pak je dat en pak je die requisite. En omdat ze het dan in hun fysieke geheugen kunnen krijgen. Dus, en dan werk je je langzaam naar binnen. Waarom pak ik dat requisite en waarom loop ik van links naar rechts? En wie ben ik hier? Wat sta ik hier te doen? Dat soort vragen krijg je dan allemaal. En,
Marcel Sijm is ooit begonnen als psychiatrisch verpleegkundige. Kennis die hem goed van pas komt bij het regisseren van een opera.
Je hebt iemand die is op dit moment er slecht aan toe. Hoe krijgen we die weer op een ander plan? En dus dat is niet naar iemand toe gaan om te zeggen, je moet beter worden. Dus snap je? Je manipuleert hem. We moeten niet zijn sigaretten afpakken. We moeten wel zijn porno maar één keer uurtje, een half uurtje per dag. Snap je? Je gaat iemand feitelijk manipuleren om iemand weer in een goede staat te maken.
En dat doe je ook met zangers?
Tuurlijk.
Oh.
Dat is mijn werk.
Hoe dan?
Stef, heb je dat nu pas door? Dat is mijn werk. Ik zie manipuleren iedereen.
Na een doorloop zit ik in de kantine met Sijm, sopraan Verity Wingate en de librettist Frank Sira. Sira, die zo ongelukkig was dat de componist Willem Jets zonder overleg woorden had veranderd in zijn tekst.
Impressive, but not submissive. Nou ja, van dat soort kleine dingen. En die maken het dan...
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar dan toch een beetje van schrik nu als ik dit zie. Ja, daar ben ik dus nu opeens zo...
Ik ben blij dat ik het heb kunnen veranderen soms.
Dat muisje krijgt nog een staartje. Ik hoor opeens dat Sijm en Sira vragen aan Verity Wingate of ze in plaats van Cruel Fate ook Circumstance kan zingen. Dat is terug naar Sira's oorspronkelijke tekst.
It makes you a victim right away. Say, oh, it's Cruel Fate, there's nothing I can do. But if you say Circumstance, it's more poetic, it's more thoughtful.
The original text libretto actually was Circumstance. The sentence was a little different, though.
Verity Wingate zegt, all right. Maar hoe nu verder? Frank Sira.
Vraag je over Circumstance en Cruel Fate. Weet Willem dat?
Nee.
Hoe pakken we dat aan?
Ik kan het hem nu zeggen, dan heeft hij heel veel tijd om te reageren. Ik kan het dan vrijdagmorgen voor de repetitie en dan ga ik doen. En dat moet ik dan niet vergeten. Dus dan moet jij mij een WhatsApp sturen en dan pak ik hem in zijn taas.
Wat mij fascineert is dat deze regisseur weet wat hij wil, maar vooral niet wil dat het precies zo uitwerkt als hij vooraf bedenkt.
Je blokkeert en die andere mensen en het wordt heel saai. Want namelijk als je heel hard werkt, krijg je 98% van wat je wil staat op toneel. En het enige wat ik zie is die 2% die niet gelukt is.
Sijm bouwt dus avontuur in, zodat het nooit saai wordt. Maar ik denk, be careful what you wish for. Volgens mij is het leven al ingewikkeld genoeg.
Dat is met. Een moment.
Ja.
Neem nou Paride, de Italiaanse tenor die geen Engels spreekt.
Oh, Russo. No.
Ik probeer hem te interviewen.
Engels.
Hi, Stef.
Paride.
Paride.
Via Google Translate op zijn telefoon.
Mijn Engels is shit.
Are you learning?
Learning? Aspetta. Che cazzo è learning? Un mese. Che studio inglese. So for me is different.
Difficile.
Quite difficult. Okay. Perfect.
Your first interview in English, this was.
Yeah? I don't understand.
Seim stuurt Paride iedere morgen voorafgaand aan zijn repetitie een mail met zijn regieaanwijzingen via Google Translate. Want praten op de vloer blijkt toch lastig.
Nee, dat wordt geen probleem.
Je bent echt zo'n optimist.
Nee, maar ja, goed, wat kun je doen? En weet je wat het is? Het is ook een rol. Hij is zo'n narcist en zo'n hedonist. Dus je kan ook wel wat D'Annunzio, hè?
Paride zingt de rol van de dichter D'Annunzio en daar heeft hij veel vrijheid in. Omdat D'Annunzio een onaangepaste figuur was. Een groot dichter en een oorlogshitser.
Als Paride denkt, ik laat nu mijn broek zakken en ik draai een hoop. Of ik ga nu in de trekkerwand hangen. Of ik ga nu gewoon even liggen pitten op het toneel. Dan is dat allemaal prima. Alles kan, want hij kan alles. Die man die deed ook alles.
Na het zetten van de opera komen er gesprekken over de drijfveren van de personages en hun relatie tot elkaar. Marcel bespreekt met Verity de invulling van haar personage, Luisa Cassati.
I think you are in love with D'Annunzio. But he has so many women.
Either that or she was genuinely in love with Romana Brooks. I don't know. I think that's a more real relationship. Maybe because Romana's love is more real, whereas his is.
Yeah, that's of course a beautiful theme of the opera itself. Is it what is real? I have no idea. What's real love? I don't know. I don't try to discover too because I don't think. I don't think love is the theme of the opera, though.
No.
The theme is that you want to be a person in yourself, from yourself, in your own hands.
Een ingewikkelde rol om in te vullen is die van Garby, de zwarte bediende van Luisa Cassati. De rol wordt gezongen door Martin McKeeze, een zwarte zanger. Ik vertelde erover in de eerste acte van deze podcast.
Ik ben zelf niet zwart, ik ben wit, het is een heel wit team ook. En ik heb zijn hulp dan ook nodig over hoe zet je als een moderne zanger, een zwarte bediende die echt op zijn kleur uitgezocht is toen. Snap je, dat moet hij gaan spelen. Hoe gaan we dat spelen?
Nou, dat gesprek, dat gaat nu plaatsvinden en ik zorg dat ik daarbij ben.
Now we have to have talk about that. What is it then? You know, what is it? Next to your job, who are you?
Yeah.
Where did you come from? I don't know. I think he was Italian. I think he was from Italian upbringing. But how do you feel about being here on the stage? Basically, she got you because of the color of your skin. She thought it was beautiful. Beautiful black guy.
Je hebt hem daarnet verteld wat hij moet doen. Je hebt niet aan hem gevraagd, wat wil jij? Hoe zie jij het?
Nee, ik had het door. Ik voelde ook, dit is niet het gesprek wat ik wil. Nu ga ik zeggen, maar hij keek me aan van, wat wil je dat ik doe? Snap je? En dan ga je dat zeggen, terwijl ik liever... Maar ik dacht, ja, dit is gewoon het moment niet. Dus het ging gewoon niet zo lekker. Sorry. Het was echt een voorbeeld van hoe je het niet moet doen.
Marcel gaat het overdoen. En deze keer krijgt Martin meer ruimte en zegt iets wat ik interessant vind. Het gaat over de relatie tussen Cassati en Garby. Marcel Seim vindt niet dat de opera over liefde gaat.
I was kind of harsh yesterday. I said no romance there.
Maar dat bedoelt Martin ook niet.
Like, do you want to tell me? Or?
No, I want you to talk to me.
To talk to me? I think it was a common thing that like a slave will sleep with the master. It was like no secret. If like the whoever the lover is not around, they will sleep with them. We used to call them the term house negroes. Yeah. So,
right.
So I assume him as like a house negro.
Right.
Yeah.
So.
Ik dacht, kijk, dit is de bijzondere invalshoek waar Marcel nooit zelf op was gekomen.
Yeah. And how,
maar
how,
ook al stelt Marcel een vraag,
how do you think that would be for a house negro?
Hij gaat niet in op Martins suggestie dat een bediende vroeger gewoon moest slapen met de meester als de baas of bazin dat zo uitkwam. Ik vraag hem waarom niet.
Op dat moment zei hij, a negro slave has to sleep with his mistress. And I said something like, a negro slave, da-di-da. Maar dan zeg ik, a negro als een witte persoon, ook al zegt hij het, dus schrok ik van dat ik dat zei. Dus ik was van slag af meteen. Dus dat gaat over taal, snap je? Dus dat je dus niet meer inhoudelijk denkt, maar dat je denkt, ik gebruik de verkeerde woorden. En dat je daarover na gaat denken. Kijk, ik ben zelf homoseksueel. Ik mag dingen zeggen. Ik zeg ook heel veel dingen die ik als heteroseksueel absoluut niet kan. En met name naar vrouwen toe. Dus het is niet alleen, taal is natuurlijk heel rekbaar. Het gaat niet alleen om precies om wat je zegt, maar het gaat erom wie het zegt. Wie mag wat zeggen. Dat is het zo specifiek.
Marcel neemt zich voor het gesprek op een ander moment nog eens te proberen. Dat wordt dan poging 3. Marcel denkt dat hij zijn team veel ruimte laat. Maar is dat zo? Vraag ik me op sommige momenten af.
Daarna gaat het naartoe waar het naartoe gaat.
Ik begin hier. Want dat zijn de zichtlijnen. Ik verplaats niet meer.
Mark Warning, de decorontwerper, wil het toneel iets anders inrichten om zijn decor beter uit te laten komen. Marcel kijkt niet enthousiast.
Ga je niet mee lopen dan?
Nee. Dat kan toch helemaal niet? Waar moet ik naartoe, joh? Waar moet ik naartoe met die grote bal? Moet je eens kijken naar je beeld.
Ik kan overal naartoe. Als je kan hem opzij rollen, naar beneden rollen.
Nee, ik ga niet met een bal sjouwen.
Dat is jammer.
Ja, dat is jammer.
Maar Marcel heeft toch opdracht gegeven aan Mark? Wat heeft hij hem dan toen gevraagd?
Ik lul 3-4 sessies tegen hem aan. En dan gaat hij heel uitgebreid gaat hij mij dat laten zien. Gaat hij me ook trucken. Gaat hij allemaal lelijke dingen laten zien die hij niet gebruikt heeft. Ik denk, oh, gelukkig doe je dat niet. En dan laat hij dan zien wat hij dan gebruikt heeft. En dan zeg ik, ik wil het niet in maquette hebben. Doe het op een bierveeltje. Kunnen we het erover hebben? Kunnen we nog dingen? Maar dan heeft hij de hele maquette gebouwd. Ben ik een pissed off. Weet ik allemaal van tevoren. Maar desalniettemin frustreert het me uitermate. Ik denk dat het sop de kool waard is. Maar Jezus, is wel veel sop, hoor. Go up again and then you're all under it.
Oh,
in a striking pose. And then you don't have to turn anymore. Can you do that? 1, 2, 3. And no, and a low pose. Low pose, low pose. Low pose. Low pose. Yeah, one more time. 1, 2, 3. Bounce, go down and get up. Almost. Je weet dat je hebt to go more to the front. Yeah, one more time.
Ballen spelen een grote rol in het decor. Het is een verwijzing naar de parels aan de colliers van Luisa Cassati.
Bounce. And up. And sing.
Paride moet een aria zingen op één been met een gigantische bal in zijn nek. Het is sowieso een onmogelijke pose om in te staan, maar al helemaal als je ook nog moet zingen.
Wat je leert als zanger is aarde op de grond. Met twee voeten. Dan moet je je schouders ontspannen. Ontspan. En dan heb je de meeste longoppervlakte. Maar dat is ook de allerergste pose op toneel.
Die comfortabele, stevige zanghouding met twee voeten naast elkaar, veel ruimte in je longen, ziet er niet boeiend uit op het toneel, vindt zij.
Dus dat is, de enige die daarmee wegkomt is Luciano Pavarotti. Die komt met alles weg, want dat instrument is zo goed. Maar hij heeft ook een fantastisch instrument. Dus hij denkt, nou, als Luciano ermee wegkomt, ik ook.
Hier, laat me staan in zanghouding. Ik zing wel. Iedereen zegt, Paride, wat zing je prachtig. En ik ga weer naar huis. Maar zo werkt het niet. Dus hij moet nu leren om te gaan bewegen. En dat is heel extreem bij mij.
En Paride en de zangers moeten niet alleen af en toe op één been staan. Ze moeten ook enorm dansen. Want voor Seim is de essentie van de opera Ritratto...
To be noticed. Dat mensen je zien. Ik ben er, ik mag er zijn.
En de ultieme dansstijl die dat verbeeldt is het vogue. Een dansstijl uit New York, jaren 80.
Feminine?
Ja, yeah, ja. Yeah. This?
Man.
This?
We don't do that.
Kijk mij, vogue, vogue, pose, pose, kijk mij, kijk mij. Okay. Woord komt uit folk, van je hebt de modellen die op die bladen zitten.
Kan hij hier staan? Marcel? Kan hij hier staan? Kan hij hier staan of blijft hij zitten?
Bij het hele animale die los
zijn? Je kunt toch niet als regisseur heel erg ingewikkelde dingen gaan vragen... en dan zeggen, ja, als hij niet goed zingt, ligt het aan jou?
Nou, daar is de zanger wel zelf, als het echt niet kan...
Tenor Frederik Bergman.
Dat is de zanger nog steeds zelf bij in de repetities om te zeggen... hey, beste regisseur, dit kan echt niet. Maar als je zegt, het lukt en het kan... Ik kan me voorstellen dat een regisseur dan gewoon zo ver zijn plan uitrolt... totdat hij hoort, het kan niet.
Als zanger wil je pleasen...
Ja, maar niet. Je wil als zanger primair goed uit de verf komen op het podium. Dus er is een grens. Kijk, je wil flexibel zijn en betrouwbaar, zodat mensen waarmee je werkt denken: hey, dat is een prettig iemand om mee te werken. Maar uiteindelijk wil ook iedereen dat je het gewoon kunt zingen. Ook de regisseur wil dat je het goed kunt zingen. Want anders dan zal er over geschreven worden dat de regisseur het de zangers onmogelijk maakt. En dat wil een regisseur, neem ik aan, ook niet.
Ik heb nu bij drie weken bij de regierepetities van Marcel gezeten. Mm. En ik heb het idee dat het niet altijd helemaal duidelijk is wat hij wil voor iedereen.
Hij is best wel aan het maken on the spot volgens mij. Ik denk wel dat hij het echt voorbereidt, maar hij krijgt heel veel ideeën nog volgens mij, ingevingen op het moment... En, is dat
juist fijn als zanger, omdat het je heel veel vrijheid biedt? Of is het ingewikkeld omdat jij zelf heel veel in moet vullen?
Zelf invullen is nooit ingewikkeld, dat is alleen maar fijn. Maar nu is het is voor mij soms een tikkie vaag. En dat klinkt oneerbiediger dan ik het bedoel. Maar het is een beetje onduidelijk daardoor soms.
En my muse, van Dongen sings. My muse. And there it on the 3/4 bar, you drop the ball.
That's Dominic.
Yeah, but you drop the ball.
Oh, I drop the ball.
No, all of you drop the ball.
Oh, okay, sorry, I thought right? You showed me. Voor mij werkte nog dat, of scheelt er nog dat Marcel de helft ongeveer in het Nederlands gewoon tegen iedereen zegt. Ja, dat is voor mij geen probleem, maar voor heel veel mensen maakt dat nog gecompliceerder die geen Nederlands spreken.
Stuiter, bounce. You let it bounce and go up again and then you're all under it.
De Schouwburg in Amsterdam. ITA heet die tegenwoordig. Daar is de eerste orkesttoneelrepetitie. Dus de zangers zingen niet langer met de piano, maar met het hele orkest in het echte decor. Daar ga ik de volgende acte verder op in. Maar waar ik op dit moment op gespitst ben... Wat gaat Verity zingen? Seim's Circumstance of the Cruel Fate van Willem Jets. Circumstance. Seim dus. Maar nu is componist Willem Jets aan zet. In de pauze zet hij een tegenoffensief in. Hij loopt met Rosemary Joshua, de artistiek leider van de operastudio, naar Verity.
Cruel Fate.
Cruel Fate.
Yeah, so basically, yeah. You know when you came up to me and you said, don't sing Circumstance, sing Cruel Fate?
Yeah.
Then after that, Marcel basically told me that he had spoken to you after that conversation and you had asked for, you had agreed to Circumstance.
It's good to try, there. But I think if...
Between them, that they prefer.
Na veel geheen en weer trekt Willem Jets aan het langste eind. Want inderdaad, Cruel Fate zingt fijner.
It's much better, Cruel Fate. It's much nicer.
Also the T, everything.
Yeah, the cr.
Cool. What doesn't work is circumstance. It's yeah, ugly.
Exactly. It's ugly. You can't hear
I think yeah. As a result, yeah, it'll have to be changed. The words, the notes would have to be
changed. Sam kan dus manipuleren wat hij wil, maar hij loopt tegen grenzen aan. Het maken van een opera is een gesamtkunstwerk, waar veel mensen bij betrokken zijn. Allemaal kunstenaars en allemaal even koppig als hij. Dat is het wrede lot van een regisseur. Maar saai is het in elk geval nooit. De volgende acte van Making an Opera speelt zich af in het kostuumatelier en bij de Kap en Griem.
Waar is Jan Tamignaal? Veren, waar is Jan Tamignaal?
In de kantine downstairs.
Waar is Jan Tamignaal?
One level down.
Ik volg de couturier Jan Tamignaal die de spectaculaire kostuums ontwierp voor Ritratto.
No, you wouldn't necessarily see someone at HEMA wearing something like this. Unfortunately, but you know.
Oh, it's so beautiful.
Thank you. I'm like, I feel like the belle of the ball.
Ze zijn subliem, de kostuums van Ritratto. Alleen, ze zitten strak. En de zangers moeten vogen. Gaat dat allemaal lukken? Dat en meer in acte 6 van Making an Opera.
Vogue, Vogue, pose, pose, kijk mij, kijk mij.
Making an Opera is een podcast van mij, Stef Visjager van Radiomakers des Met, voor NTR en NPO Radio 4. Gemaakt met hulp en wijsheid van Frans van Gurp, Jair Stijn, Lis Kruisheer en Frans de Rond. En met financiële steun van het NPO-fonds.
Waar is Jan? Moet ik naar de productie vergeten? Nee,
dit is een andere bespreking dan wij hebben.
Waar is die? Breng mij naar hem. Ja.
Ik weet niet waar hij staat.
Als je geniet van deze podcast, wil je dan sterren achterlaten in iTunes of in je eigen podcastfeed Making an Opera beoordelen? Dan wordt deze podcast makkelijker gevonden door anderen. Dank je wel. Dag!